Welkom bij Dutch Music Export Talks. Een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. Wat gaan we doen? Dat ga ik zo vertellen. We kijken eerst even terug. De afgelopen afleveringen heb ik namelijk al een hoop prachtige gasten ontvangen. Onder andere Dennis van Leeuwen, Blanks, Michelle Hamelink, Susanne Hazeldonk, Nikita Wiesner en Ronald Keizer. Allemaal gasten die inspirerende verhalen hebben gedeeld over hun ervaringen met Nederlandse muzikale producten in het buitenland. Fijn om te merken dat ze allemaal hun kennis willen delen en dat jullie, de luisteraars, erdoor geïnspireerd raken. Dat is heel tof om te horen. En mocht je nog niet hebben geluisterd naar de afleveringen die we al eerder hebben gemaakt, doe dat vooral. Laat ook even weten wat je ervan vindt. Je kan altijd een likeje achterlaten, volgens mij, op je Apple Podcast playlist. Beland je nu voor het eerst in deze podcast en denken van wie is er nu aan het praten? Dat ben ik, Jochem Tromp. Ik ben al half mijn leven actief als muzikaal ondernemer. Ooit zelf actief als DJ en eventorganisator. En via de platenzaak en de platenmaatschappij run ik nu ondertussen al meer dan 10 jaar mijn eigen bedrijf, Supermarkt Music Management. Wij verzorgen onder andere artiestenmanagement voor Benny Sings en Luca, labelmanagement voor HF Roll Label Services en samen met Pennies from Heaven run ik een muziekuitgeverij. Vandaag dan de derde aflevering van seizoen 2 van Dutch Music Export Talks, waarin we opnieuw een kijkje nemen achter de schermen in de internationale muziekwereld vanuit de Nederlandse startpunt. Deze aflevering, een thema wat denk ik onderbelicht is en waar je misschien wat minder snel iets over leest of hoort: muziek in de media. Alright, bijzondere aflevering. Vandaag hebben wij te gast Maartje Glas van Buma Cultuur en een van de grootste filmcomponisten die ons land rijk is, Merlijn Snitker. Zo, die zit. Daar kan je niet meer onderuit. Geweldig dat jullie er zijn. Maartje, leuk dat je er bent. Ga jij in het kort zelf even vertellen wat je allemaal hebt gedaan? Of wil je dat ik je er nog even bij help? Ben je trots op alles wat je hebt gedaan?
Ja, dat sowieso. Ik hoor jou net zeggen, bijna de helft van mijn leven ben je in de muziek werkzaam. Ja. Ik begon snel zelf te tellen.
Dat zegt iets over mijn leeftijd, hè?
Ja, maar het zegt ook iets over mijn leeftijd. Want voor mij geldt hetzelfde. Wat erg.
Bij deze alsjeblieft.
Ik werk voor Buma Cultuur inderdaad hier voor... Nou ja, het is wel een hele lange lijst, ja. Wat heb je op je papier staan?
Je mag het best benoemen, hoor. We hebben de tijd. Wat ik op papier onder andere heb staan, is dat je begonnen bent bij de radio, volgens mij. Ik hoorde je net zeggen, Kink FM die stond niet op mijn lijstje, maar 3FM, dat weet ik nog wel.
Ja.
En dat je bij Buma Cultuur op een gegeven moment terecht bent gekomen. En daar nu natuurlijk, voor mij is de sceptische waait over Buma Music in Motion. Dat is hoe ik je nu ken, vooral.
Ja. Nou, dat klopt wel.
Oké, dus dat was Maartje, dames en heren. Gaan we... hoe lang ben je nu met Buma Music in Motion bezig? Want dat is wel ook de reden dat je in deze uitzending zit natuurlijk. Ja. Heel actief met muziek in de media. Misschien kan je daar kort even...
Ja, sinds 2012. Eerst als freelancer, verantwoordelijk voor het programma van de conferentie. En inmiddels nu de manager. Dus van het hele... De hele platform.
Ja, mooi. Dat is het wel nu.
Ja. Ja, het is nu een platform, ja. Zal ik dat gelijk toelichten?
Ja, doe dat vooral. Ja, zeker. Ja.
Het is inderdaad een platform. Ooit begonnen als conferentie. Inmiddels uitgegroeid tot meer dan dat. Een awardshow, handelsmissies naar het buitenland. Samenwerkingen met filmfestivals. En naast de fysieke conferentie inmiddels... nu online natuurlijk, omdat de afgelopen editie niet door is gegaan en komende editie ook niet doorgaat vanwege COVID, doen we alles online om ook het hele jaar relevant te blijven en in te spelen op de behoeften. We zetten ons in voor de mediacomponisten, dus iedereen die muziek maakt in opdracht, maar ook sync, uitgevers. Ja, dus dat we spelen. We zijn een soort van de verbindende rol tussen enerzijds de opdrachtgevers en de mediacomponisten en uitgevers aan de andere kant. We proberen dus te faciliteren in het samenbrengen van die twee groepen. Maar ja, we willen ook inspireren en zorgen dat, dat mediacomponisten aan nog meer informatie komen en zien waar de kansen liggen. Dat is het eigenlijk samengevat.
Nou, dat doe je hartstikke goed.
Nou, mooi.
Ja, dat is volgens mij hartstikke duidelijk. En dan hebben we Merlijn Snitker. Welkom ook. Geweldig dat je er bent. Ik ben natuurlijk in voorbereiding voor deze podcast ook in jouw werk gedoken. Dat van Maartje, dat kende ik al ietsje beter. Omdat ik ook wel eens deel heb uitgemaakt van een mooie trade mission, waar we het straks nog even over gaan hebben. Maar Merlijn, ja, je maakt muziek voor de grootste Nederlandse speelfilms. Kan je jezelf daar iets over vertellen? Hoe lang ben je al bezig? Hoe ben je begonnen als componist?
Het grappige is, we hadden net een voorgesprek. We kwamen gewoon binnen en we begonnen meteen te praten. En toen hoorde ik dat jij dus uit Haarlem komt en woont in Haarlem-Noord. En de begin van mijn hele muzikale geschiedenis ligt in Haarlem. Dus ik heb een hele grote band met die stad. Want daar begon ik mijn eerste bandje. Dat was Horn of Plenty.
No way!
Echt waar.
Ja, heb ik je nog wel eens zien optreden. Dat meen ik echt serieus. Wat grappig. Oké. Okay.
Ja, dus ik begon met het... ik speelde saxofoon op de midden. Ik ben begonnen ergens op de, weet ik veel, lagere school, denk ik. Les gehad op de muziekschool. En op de middelbare school in een schoolbandje gekomen zoals dat gaat, weet je wel. En toen had ik op een gegeven moment het idee om zelf een band te beginnen. Dat was Horn of Plenty. En ik had al heel snel eigenlijk op de een of andere manier ontstond het dat ik daar muziek voor ging schrijven. Destijds samen met de gitarist Xander Hubrecht, die daarin zat. En wij schreven daar samen muziek voor. En dat was een crossover band. Een combinatie van jazz, wat ik studeerde toen, lichte muziek aan het conservatorium. Jazz, hip-hop. We hadden op een gegeven moment, eerst hadden we Supermac heette die. Hein Maknak was een hele bekende Haarlemse atleet. Die op zijn 15e de wereldrecord verspringen had. En dat heeft hij nog steeds, geloof ik. En later kwam Eldridge. Van Relax.
Ja, zeker.
Die kwam erbij. Ja. En wij maakten een combinatie van allerlei verschillende stijlen. Funk, hip-hop, jazz, dance had je toen. En onze eerste optreden konden we krijgen bij Felix in de Stalker. Die ken je natuurlijk ook.
Ja, legend.
En want die was in Londen geweest en die kwam terug en die had zoiets. Nou, wat ik nou gezien heb, DJ's met percussionisten en muzikanten. Dat is, ik heb het over de jaren 90 nu. En hij was er zo enthousiast over dat wij kregen ook een kans om bij hem in de club te spelen. Ik vond het componeren gewoon heel erg leuk. En ik vond ook het combineren van verschillende stijlen, crossovers, dat heb ik altijd heel interessant gevonden en nog steeds. En ja, op een gegeven moment ben ik via een eerste opdracht in de filmmuziek eigenlijk per toeval beland. Want ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik had het idee, ik ga mijn leven lang met dit bandje en andere band spelen. Ik ga toeren en dat is het leven. Maar ik vond het eigenlijk heel er ging echt een wereld voor me open toen ik voor een beeld ging schrijven. Omdat het gewoon totaal anders is dan... er zijn ook heel veel overeenkomsten natuurlijk, want het gaat gewoon over muziek. Mm-hmm. Maar je wordt op een hele andere manier gestuurd dan wanneer je voor een bandje schrijft. En ik vond het gewoon zo interessant. Ik vond het ook interessant dat je in de studio, ergens in de studio of in je eigen studio, doet er niet toe. Dat je gewoon een tijdje ergens aan kan schaven en aan kan werken en afstand kan nemen nog een keer. Terwijl op het podium moet het altijd op dat moment gebeuren. En dat geeft een enorme kick. Maar het gaat ook wel eens mis. En dat is dan frustrerend.
Ja, ik vond het... Hoe lang heb je dan Horn of Plenty gedaan voordat je aan de eerste opdracht als componist voor een film of in ieder geval voor beeld begon?
Ja, ik denk dat er een jaar of 8 tussen zat. Nee. Zoiets.
Want hoe lang ben je nu zeg maar bezig met componist voor films? Hoeveel jaar?
Ik ben begonnen in 2000. Ongeveer.
Ah ja, dus een dikke 20 jaar ondertussen.
Ja, ja, ik begon eerst met een paar opdrachtjes. En toen kwam ik bij een studio terecht van Melger Meijermans en Chris Nanne Wiegel. Zij hadden een bedrijf dat heette Rexound. En Melger ken ik uit het bandjescircuit. En ja, toen kon ik daar aan de slag. En toen begon ik met de eerste paar opdrachtjes. Liedermuziek voor een tv-programma van Floortje Dessing schrijven. Muziek bij haar reisprogramma zoeken. Dat soort dingen. En heel veel voor AT5. Heel veel lokale commercials gedaan. Echt tuincentrum Olsdorp en dat soort dingen.
Ken je hem nog?
Ja, het is echt super, super leuke tijd. Want ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar heel veel regisseurs die toen net van de filmacademie kwamen. Die begonnen heel vaak bij AT5 om eerst de commercials te regisseren. En daar wat ervaring op te doen. Zodoende heb ik heel veel regisseurs ook via die AT5 netwerk leren kennen.
Te gek. Ja. We gaan denk ik wel. We gaan voordat we verder de podcast gaan, we wel even wat muziek van je laten horen. Zodat de luisteraars meteen misschien wel denken van. Ah, maar wat bedoelt hij nu allemaal, wat hij allemaal heeft gezegd? Een stukje van de Vliegende Hollanders. Een volgens mij een zeer, zeer populaire Nederlandse televisieserie waar jij ook de muziek voor hebt gemaakt. Even neem ons even mee.
Ja, de Vliegende Hollanders is een historisch drama. Dat speelt in het interbellum, dus tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het gaat over twee luchtvaartpioniers die echt enorme helden in hun tijd waren. Het is een best wel groot, epische serie. En we hebben ervoor gekozen om de muziek eigenlijk heel klein en intiem te houden. En juist niet dat hele grote orkestrale wat je vaak bij historische series hebt. Maar ja, veel met gitaar, met blues, met kleine combo's. Dat soort werk.
Gaan we even naar luisteren. Ik zag dat dit ook op Spotify staat. Hè? Is dat dan iets waar jij ook nog een stem in hebt? Van ik wil dat de muziek ook uitgebracht wordt op Spotify? Of is dat in samenwerking met de opdrachtgever? Als de serie zo populair wordt? Of is dat al vanaf het moment dat je eraan begint te werken? Is dat voor jou belangrijk dat het ook voor een breder publiek dan alleen het tv-kijkende publiek beschikbaar komt?
Ja, dat is zeker heel belangrijk voor mij. Dat onderhandel ik ook altijd uit in de contracten, dat gebeurt. En ik zorg er ook voor dat als de producent zeg maar niet geïnteresseerd is om de soundtrack uit te brengen, dat ik dan zelf die mogelijkheid krijg. Want ik heb zelf ook een uitgeverij in de platenmaatschappij. Echt puur, heel kleinschalig hoor, puur voor mijn eigen muziek die niet via iemand anders uitgebracht wordt. Dat ik het wel naar buiten kan sturen. Dus ik zie dat... ik zie het niet zozeer als een verdienmodel, maar meer als een uithangbord. Zodat als
je
mensen...
cv.
Ja, ik heb best wel vaker reacties gekregen in het verleden van mensen die waren dan een film op tv of een serie aan het kijken. En die zetten Shazam aan om te kijken, hey, wat is dit? En dan konden ze het niet vinden.
Precies. Nee, daarom vraag ik het ook. Dat vind ik echt reuze interessant en super slim. En ik denk, dus het is ook wel ergens vergelijkbaar dan met de independent artist. Want jij wil ook gewoon zo'n breed mogelijk publiek bereiken met datgene wat je maakt als creatief.
Ja, zeker. Ja. En kijk, we gaan het volgens mij straks hebben ook over het buitenland. En ik heb een hele grote ambitie om ook meer in het buitenland terecht te komen. Naast de dingen die ik daar al doe. En veel van die Nederlandse films en series die komen ook weer op Netflix bijvoorbeeld terecht. Ja. Nou ja, je zal maar net een regisseur in Athene hebben die denkt, hey, wat is dit voor muziek? Pak even mijn Shazam. Nou, dat vind ik wel fijn als hij bij mij terecht komt.
Precies. Ja, we leven natuurlijk wel in een gekke tijd. Hè? Moeten we toch even bij stilstaan. We zijn met deze podcast begonnen. Volgens mij toen we net in de eerste golf zaten. Ik heb geprobeerd om de eerste drie podcasts er zoveel mogelijk niet over te hebben. Maar op een gegeven moment kon het gewoon niet meer. We zitten nu anderhalf jaar in corona. Het heeft gewoon impact op de dagelijkse bezigheden en ook op je werk. Maartje, jij vertelde net al de conferentie. Helemaal online gegaan. Trade missions, niet doorgegaan, denk ik.
Nee, we stonden op het punt te gaan, om te gaan.
Wat doe je als je een trade mission organiseert?
Het is ooit begonnen met een bezoek aan Muse Expo conferentie in Los Angeles. Daar gingen we dan heen met een groepje Nederlanders. Waarvan we dachten van, maken kans om daar wat grotere stappen te maken. Maar ook iedereen die geïnteresseerd was. Vervolgens had ik, door het organiseren van de conferentie Buma Music in Motion, had ik heel veel contacten opgedaan bij Netflix en bij Disney en Fox en al dat soort partijen. Omdat ze of we vroegen hen om input of we vroegen hen om te komen spreken op de conferentie. En toen op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, dacht ik, ja, maar wacht even, we zijn in LA. Toen was ik bij hen ook op bezoek om die relatie een beetje aan te halen. En toen dacht ik, ik kan net zo goed die groep meenemen. En vervolgens ben ik dat gaan ontwikkelen naar een reis waarbij we niet alleen naar Muse Expo gaan, maar dus ook op bezoek gaan bij die partijen.
Het bedrijf zelf.
Ja, Activision. Zoals de andere namen die ik net noemde. Maar ook bij componisten en agents en PR-bureaus. En nu is het opeens uitgegroeid tot een soort van handelsmissie, hebben we het genoemd. Omdat het alle bestanddelen van een normale handelsmissie eigenlijk wel heeft. En vorig jaar stonden we op het punt om te gaan. We hadden hier ook nog in Nederland een pitch workshop gegeven aan alle deelnemers. Omdat het toch wel anders
is. Ter voorbereiding.
Ter voorbereiding, ja. Om jezelf te presenteren in Amerika is het toch wel wat anders dan dat je dat doet in Nederland. En verder willen we natuurlijk dat iedereen zo goed beslaagd en ijs daar komt. Dus we hadden hier die training nog gedaan. Vervolgens 5 dagen voordat we zouden vertrekken, werd het...
Kon je niet meer. Letterlijk niet meer. Nee.
En iedereen bij wie we langs zouden gaan, die zeiden direct van, weet je, zo gauw het weer kan, dan komen jullie lekker wel weer langs. Dat is geen probleem. Met al die mensen ook wel contact gehouden. En ook dan dus in een online sessie het afgelopen jaar hen betrokken. We hebben nog een pitch event gedaan. We hadden ook net een relatie opgebouwd met de Netherlands Business Support Office in LA. Die was net gestart. Nee, met hen hebben we een 3-tal sessies gedaan. En we zijn nu aan het kijken wat we nog meer eruit kunnen halen.
Is het voor jou, Merlijn, een anderhalf jaar geweest dan de 19,5 jaar daarvoor? Even snel gerekend. Ja. Nee, maar heeft de corona, de COVID, een grote impact op jouw werkzaamheden gehad tot nu toe? Of?
Nou, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk niet een hele grote impact. Wel productioneel dat het wat impact heeft gehad. We hadden het net over die Vliegende Hollanders. Nou, daar heb ik vorig jaar rond deze tijd had ik daar opnames voor. Dat heb ik hier Noord in de Bethlehemkerk, Studio 150 gedaan. En ten eerste omdat het daar, dat is een van de studio's. Er zijn meerdere studio's waar ik opneem, maar een van de studio's waar ik opneem. En dat was daar ook vooral omdat daar goed afstand gehouden kan worden. En ik nam daar met groep strijkers op. En ik merkte dat het productioneel heeft het impact. Omdat die mensen die waren eerst onwennig met al die reglementen. Maar het gaat ook anders klinken als je een groep strijkers verder uit elkaar zet. Maar ik zit, kijk, net als deze studio hier. Ik heb ook mijn eigen studio. Een filmcomponist die zit eigenlijk zijn leven lang in quarantaine.
Ja, grappig. Ik werk met een artiest die dat dan ook zegt. Weet je wel, van voor mij is er niet zoveel veranderd. Ik zit gewoon sowieso al in een soort van quarantaine. Ik ben alleen maar in mijn studio aan het werk. Dus ja.
Maar zijn er niet veel producties stopgezet voor jou?
Ja, precies. Dat is natuurlijk wat ik ook wel persoonlijk heb meegemaakt. Is dat op sync level werd daar vooral aan het begin van de pandemie. Werden er gewoon budgetten gekild en gingen er campagnes, werden in ieder geval on hold gezet. Dat heb ik echt letterlijk gehad. Dat ik al een sync in principe, die stond al en dan werd die toch teruggetrokken. En die zei, er is er één dan uiteindelijk wel gevallen en één uiteindelijk helemaal nooit meer gevallen.
Dus, in de filmwereld was het zo vorig jaar dat de producties die al gefinancierd waren, die gingen sowieso door.
Ja.
En ik heb vorig jaar gewerkt aan mijn beste vriendin Anne Frank, een speelfilm van Benson Bogaert. En die kwam echt midden in die coronacrisis stil te liggen. Dus dat was voor de productie was dat echt een ramp.
Ja.
Want die zaten met een hele crew in Hongarije en die moesten allemaal stoppen en weer terug. Dus dat is natuurlijk een mega aderlating. Maar voor mijzelf als componist in de postproductie, ja, het enige wat ik aan heb gemerkt is dat de planning opschoof. En dat, ja, dat maakte voor mij op dat moment, ik had daar geen problemen mee. En inmiddels is er natuurlijk heel voortvarend een coronaprotocol opgesteld door alle betrokken partijen. En waardoor er ook weer heel veel producties gewoon weer opgestart zijn. Er wordt eigenlijk best wel veel gemaakt, ja, op dit ogenblik.
Ja, ja, dat hoor ik ook terug van de Nederlandse filmmakers in ieder geval. Wilde jij er iets aan?
Ja, wat ik erover wilde zeggen was dat wij er vanuit onze achterban, de mediacomponisten, vooral doorkregen dat er veel interesse opeens groeide naar animatie en gaming.
Games,
muziek,
ja,
en videogames, omdat dat staat natuurlijk nooit stil. Dat, nee, kan altijd doorgaan. Dus ik kreeg daar dan veel vragen over. Van, kunnen jullie daar niet een sessie over doen? Hebben we ook gelijk gedaan natuurlijk. Omdat dat altijd doorloopt.
Doe je dat ook? Nu we het daar toch eventjes over hebben. Stond op mijn lijstje games en e-sports. Is het ook een grote tegenwoordig waar veel muziek voor nodig is. Animatie. Ben jij daar ook in thuis, Merlijn? Of is het vooral speelfilm en serie?
Ja, het is vooral speelfilm, series, drama en commercials ook. Maar games niet. Het staat wel op mijn verlanglijstje.
Volgens mij ben je ook een keer mee geweest op een trade mission.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Wat heeft dat concreet iets voor jou gebracht? Want je noemt net al van, ja, op mijn wensenlijst staat onder andere ook Amerika. Want je doet al best wel veel in Europa, hè, begrijp ik.
Ja, nou, okay, het is, op mijn verlanglijst staat niet per se Amerika. Tenminste, het is niet dat al mijn pijlen daarop gericht zijn. Ik bedoel, als ik voel dat het mogelijk is, dan zou ik daar zeker geen nee tegen zeggen. Maar ik denk dat op dit ogenblik de kansen voor een Nederlandse filmcomponiste groter zijn in Europa vanwege de Europese co-productiestructuur die er hier is. Dus je hebt gewoon een grotere kans dat je met een buitenlandse co-producent kan samenwerken.
En dat dat dus ook betaald kan worden daardoor, hè? Want die financiering, ja, speelt daar natuurlijk een grote, ja, rol in.
Maar om terug te komen op die LA-missie. Kijk, als je het langs een meetlat legt, vind ik, kan ik er eigenlijk geen antwoord op geven of het me concreet iets op heeft geleverd. Maar het heeft me zeker heel erg veel opgeleverd. Okay, ik ben een eerste keer meegegaan, een beetje de kat uit de boom kijken. Want er zijn mensen die vaker meegaan, hè, die elk jaar weer mee reizen.
Klopt.
En volgens mij is dat ook belangrijk, omdat je dan langzaam die relaties opbouwt met de mensen die steeds bezocht worden. Maar ja, ik vond het, bij mij heeft het allemaal een hele hoop luiken opengezet. Wat voor mij heel belangrijk was, dat ik het heel erg inspirerend vond. Ik kwam echt met een enorme overload aan energie terug van die missie.
Ja. Dat is ik zit ja te zeggen, maar dat herken ik. Want ik ben ook ooit een keer mee geweest. En ik ben vaak in het buitenland. Dus ik vind dat ook wel heel interessant aan het werk wat Buma Music in Motion dan doet. Hoe merk je dat onder de mediacomponisten in Nederland ook echt dat platform ook echt bekend wordt? En merk je dat ook meer bekijks is niet goed, maar je bent natuurlijk nu veel online sessies aan het doen.
Ja.
Maar groeit het en is er veel...
Ja.
Meer vraag naar kennisoverdracht en dat soort zaken.
Ja, precies dat.
Ja?
Ja, het groeit in die zin dat we opeens een hele nieuwe groep mensen aan ons gebonden hebben. Die ons online goed weten te vinden. Die bijvoorbeeld niet naar de conferentie kwamen in Tolhuistuin elk jaar. Dus dat zijn we gaan onderzoeken van, goh, wie zijn die mensen dan? En, maar ook de oude gevestigde orde, niet per se oud, maar de groep
ervaren
die het al,
groep,
de ervaren
misschien.
Groep, zeg maar, die haakte online wel iets meer af. Maar daarvoor komt dus een hele grote groep mensen bij. Dus in die zin groeien we wel. En dan is het voor dit jaar ook wel de focus om die ervaren groep weer nog aan ons te blijven laten binden. Ik heb ook een klein onderzoekje gedaan. Een aantal mensen gebeld ook. En zij zeiden, ja, voor ons was dat fysiek bij elkaar komen heel belangrijk. En door die panelsessies die dan op één plek plaatsvinden. Dat is interessant voor de inspiratie. Maar daarnaast ging het vooral ook om het netwerken om die sessies heen. Mm-hmm. Tijdens de borrel. Waarbij die buitenlanders dan natuurlijk ook aanhaakten. Maar ook om elkaar weer te ontmoeten. Dus de focus voor dit jaar is, zo gauw het weer kan, gaan we fysiek iets organiseren. En om daar aan te voldoen. En wat ik er nog over de Sync-missie wilde zeggen is dat inderdaad, dat is bij alle handelsmissies zo. Het is niet dat je thuis komt met gelijk een opdracht. Dat weet ook iedereen natuurlijk. Dat is ook bijna onmogelijk. Maar het is vooral dat bouwen aan die relaties en inspiratie opdoen. En wat me opviel is dat mensen onderling ook met elkaar zijn gaan samenwerken. Dus van alle groepen zijn er iets van 5 of 6 collectieven ontstaan. Of mensen die bij elkaar een kantoor gingen delen of een studio gingen delen. Maar of met elkaar zijn gaan werken. De een is de manager van de ander geworden. De ander is weer getekend bij een uitgever. Dus dat is dan ook wel weer interessant om te zien. En dus dat...
Wat volgens mij ook een belangrijke daarin is, zijn de socials die daaraan hangen. Dus alles wat via Instagram, Facebook en dat soort dingen gepost en gedeeld wordt door jullie, door Be My Music in Motion, maar ook door de mensen die zelf meegaan. Want uiteindelijk denk ik dat een van de dingen waar het heel erg om draait is ambitie. En als je ambitie hebt en toont, dan komen er denk ik ook dingen op je pad.
Ja.
En ik heb wel het idee dat die missie daaraan heeft bijgedragen. Door kenbaar te maken van ik ben ambitieus en ik doe dat. En je laat dat zien. Dan mensen pikken dat ook op.
Ja.
Maar ik hoor eigenlijk bij jullie allebei dat COVID in principe niet per se iets is geweest waardoor het stil heeft gestaan. Sterker nog, er is heel veel contact gelegd. Er is heel veel onderling contact tussen mediacomponisten in Nederland. Maar het werk kan gewoon doorgaan, want je zit een soort van in quarantaine. En het online netwerken is dus gewoon heeft best wel goed plaatsgemaakt voor de fysieke trade missions. Dat is eigenlijk in het kort.
Of andersom.
Zei ik het precies verkeerd om?
Ja.
Probeer ik het zo goed te doen.
Je zei het online netwerken
maakt verkeerd om.
Plaats voor fysieke.
Ja, ik kan nu straks die van jou wel recht lullen. Maar ja, jullie precies. Moeten dit eerst even uitvechten. Ja.
Maar ik vind het wel interessant. Want je zit het te vertellen. En ik denk meteen terug aan het succes van Eurosonic Noorderslag. Waar volgens mij met best wel veel argusogen naar werd gekeken toen ze aankondigden dat ze volledig online gingen. Maar ze hebben daar wat mij betreft was dat heel duidelijk. En ze hebben die productie supergoed aangepakt voor de artiesten, de sessies die werden opgenomen, de manier waarop het is uitgezonden. En daar was dus heel veel lof over. Sterker nog, ik denk dat daar ook voor in ieder geval Nederlandse acts best wel resultaat uit is gekomen. Doordat nu toch weer de boekingen beginnen te lopen. Nou, je ziet toch dat bands die daar hebben gespeeld als eerste weer op de flyers en de posters verschijnen. Dus dat spookte door mijn hoofd toen jij alles vertelde over dat je het naar online hebt verplaatst en dat het in principe niet stilstaat daardoor. En dat ook mensen zich op een andere manier alsnog met elkaar proberen te verbinden en op te zoeken.
Ja, ja, en een andere belangrijke rol die we onszelf toedichten is het promoten van de mediacomponist en de rol van muziek in media. En doordat we, weet je, elk jaar organiseren we dan een awardshow om de beste muziek van het jaar ervoor, zeg maar, te vieren en die uit te reiken.
Ja.
En vorig jaar en dit jaar ook hebben we door corona anders moeten gaan nadenken. Want we gaan geen awardshow organiseren. Dat kan niet. En nu dachten we bijvoorbeeld aan een livestreaming van een uitreiking. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja, we kunnen dat geld veel beter dan stoppen in de promotie van die componisten zelf. Dus iedereen die genomineerd is, dat wordt bekendgemaakt. En dan vervolgens proberen we die componisten zoveel mogelijk onder de aandacht van de pers te krijgen met een PR-bureau. Dat hebben we trouwens ook bij jou vorig jaar gedaan, bij Marlijn. En
Won jij vorig jaar met de 12 van Schouwendam uit mijn hoofd? Ah ja, moet ik je nog even over spreken trouwens. Nee, dat is een grapje. Benny was in dezelfde categorie genomen.
Oh ja, dat klopt.
Dit knippen we er ook uit. Jezus, wat wordt dit dan? Dit wordt wel een veel edits.
Dat is wel leuk.
Nee. Mag ik een vraag aan Maartje stellen, joh?
Zeker. Ja, ik wil, maar mag ik nog één vraag? Ja, doe maar. Ga je gang. Ik onthoud die van mij.
Ik weet niet of ik de vraag wil horen.
Nee, ik vraag... Kijk, wat jij en jullie allemaal voor ons doen, dat is volgens mij super belangrijk. En daar zijn we ook als ik mijn collega's spreek, zijn we allemaal ontzettend blij mee. Hè? Dat jullie zorgt dat zoveel exposure is. Want het is heel, heel lang is dat ook een beetje onderbelicht geweest, het vak van mediacomponist. Dus jullie hebben echt een platform gecreëerd. En er is gewoon steeds meer aandacht voor filmmuziek. Dus nogmaals mijn dank daarvoor. Dat is echt gek. Maar ik vraag me af, waar is bij jou zeg maar die ambitie vandaan gekomen om daar zo'n belangrijke rol in te gaan spelen?
Die drive komt vandaan. Dat was sowieso mijn liefde voor muziek. Van een jongs af aan wist ik al dat ik in de muziek wilde werken. Maar specifiek voor de mediacomponisten was dat ik erin rolde eigenlijk. En toen realiseerde dat er nog zoveel kansen waren. En er was nog zoveel om te groeien in de promotie van de rechthebbenden en de mediacomponisten. Dat ik daar enorm gedreven door raakte.
Want je zag dat daar een leemte was.
Ik zag dat daar een leemte was, ja. En dan heb je mij.
En jullie hebben ook iets meegenomen, allebei, als het goed
zeker
is. Zullen we met jou beginnen, Marlijn?
Ja.
Wie en wat gaan we horen?
Nou, wat heel grappig is, is dat ik net te horen kreeg dat, dat wij allebei dezelfde artiesten uit hadden gekozen.
Dat komt dus, mag ik heel even, dat komt dus ook vaker voor. In, dus we hebben, volgens mij was het de eerste podcast dat beide gasten met dezelfde muziek kwamen. Dat ik ook echt dacht, er is zoveel muziek en dan komen ze
Er is
muziek.
Zoveel, er zijn zoveel componisten.
Ja. Maar ga je gang.
Kijk, ik vind het in eerste instantie was een super moeilijke vraag, omdat mijn muziek smaak is ontzettend breed. Ik hou van alles, van punk tot klassiek en alles wat ertussen zit. En, maar toen dacht ik, eigenlijk moet ik gewoon heel dicht bij mezelf blijven. Bij mijn eigen vakgebied, filmmuziek. Dus ik dacht, op dit moment een aanstormend talent? En ik zat vorig jaar in een uitzending van VPRO Cinema Extra samen met Anne-Lot Koster. En na die uitzending hadden we met elkaar afgesproken bij mij in de studio om verder kennis met elkaar te maken. Het was een hele leuke ontmoeting. Ze heeft muziek van haar en mij laten horen. En ik wat ik had gemaakt weer naar haar. En het lijkt me gewoon heel erg leuk om iets van haar te laten horen.
Te gek. En hoe heet het stuk wat we gaan horen? Weet je dat?
Ja, nu val ik door de mand. Want ik heb het 2 maanden geleden aan jouw collega Geesje doorgegeven. Maar de titel ben ik even kwijt.
Als je later groot bent.
Dankjewel.
Ja. Rustig van, hè?
Zeker.
En Anne-Lot is ook artiest, toch? Singer-songwriter naast haar werk. Want dat vind ik ook mega interessant. Het mediacomponistenschap. Er zijn natuurlijk heel veel artiesten, ik denk ook zoals jij bent begonnen, Merlijn, die beginnen in een band, gaan muziek maken, gaan een plaat opnemen en dan later, ze komen er op een gegeven moment achter dat je meer kan met datgene wat je kan. Dus je kan ook muziek maken voor, inderdaad, series of films, et cetera, et cetera. En ik denk dat dat nog best wel veel hele talentvolle makers gewoon nog helemaal niet bekend is. Die zitten zo gefocust op dat ene ding, wat ik ook wel snap, want dat blijkt ook wel uit jou, Merlijn. Als je volledig stort op datgene waar je dan in uitmunt, hè, dan kan je daar ook echt succesvol in worden en belangrijk ook natuurlijk gewoon goed van leven. Want dat is natuurlijk ook nog een heel belangrijk aspect van het muzikant zijn. Maar we moeten natuurlijk nog wel even terug naar Maartje de Keuze. Want Anne-Lot
stond ook
bij jou.
Ja, die stond ook bij mij. Ja, die had ik ook doorgegeven.
Dat is wel echt gaaf.
Dan de muziek voor Marlon Brando, een korte film die ze had gemaakt. En aanstormend talent inderdaad. En dus ik sluit me helemaal aan bij Merlijn. Ja, ik vind de muziek die ze maakt prachtig. En dus ik dacht, toen mij werd gevraagd van welke muziek wil je meenemen, toen was ik in de veronderstelling dat ik er 2 mee mocht nemen. Dus ik dacht, ik ga voor een Nederlandse mediacomponist om te laten zien wat Nederland in huis heeft en hoe goed we in dit vak zijn, zij. En maar ik dacht ook aan een andere mediacomponist uit het buitenland, omdat het een goed verhaal. Wilde je daar al heen? Omdat het een goed voorbeeld is van een regisseur die al voor het beginnen met het maken van de film, of voor het daadwerkelijk opnemen, het script al naar de, dat gebeurt natuurlijk altijd, maar al de muziek liet laten maken door de componist. Mm-hmm. En vervolgens ook de muziek draaide op de set. Dus voor de acteur, in dit geval voor de acteur, om zich dus door de muziek ook mee te laten voeren in het spel. En ze won ook nog allerlei awards ermee. Dus, en dan heb ik het over Hildur Guðnadóttir uit IJsland.
Ik ben zo blij dat jij dit uitspreekt en dat ik dat niet hoef te doen. Ja.
En voor de muziek die ze heeft gemaakt voor Joker. En daarnaast is zij de eerste vrouwelijke mediacomponist die een Oscar wint. Ja. En dat wilde ik ook nog even benadrukken. Want daar zijn we ook Ik zie een duim omhoog gaan verderop. Maar ik wilde nog even een bruggetje maken. We zijn ook nog heel druk bezig om een soort van community op te richten voor vrouwelijke mediacomponisten. Omdat ons continu wordt gevraagd, ken je nog een vrouwelijke mediacomponist? En die kennen we eigenlijk, we kennen er maar enkele. En uiteindelijk zijn we eens goed op zoek gegaan. En we hebben er nu al een groep van 25 zo'n beetje. Zo hebben we, willen we eigenlijk meer die mensen met elkaar laten kennismaken, omdat ze daar zelf zeggen ook daar veel aan te hebben. En we vinden het gewoon belangrijk vanuit BUMA Music in Motion om ook die diversiteit te ondersteunen.
We moeten nog wel even naar je muziek luisteren.
Ja, zullen we dat eerst doen?
Namelijk bombastisch, indrukwekkend. Ja.
Ja.
Ja,
heel mooi.
Dit is ook. We hebben natuurlijk in de vorige podcast kregen we toch wel popmuziek of dancemuziek. Dus ik hoop maar dat onze luisteraars dit ook kunnen behappen. Maar ik vind het prachtig. Het is echt fantastisch. Hoe staan de Nederlandse mediacomponisten er eigenlijk op als je kijkt naar buitenland, dus al jouw internationale contacten die je hebt, Maartje. Heeft Nederland een eigen smaak, een eigen geluid? Weet je dat überhaupt? Kan je daar iets over zeggen? Of bedoel, de mediacompanies die je vaak spreekt, voor wat voor klussen uit welke landen werken ze het meest? Is dat zo te zeggen? Of vind je dat een lastige vraag?
Ja, vind ik op zich een lastige vraag, maar misschien kan Marlijn dat ook beter beantwoorden. Maar
mag ook, maar
op het gebied van, er is wel een nauwe relatie met Nederland op het gebied van trailers, merk ik. Omdat er veel opdrachten vanuit Amerika richting Nederland komen voor het maken van trailermuziek. Dus dan heb ik het over grote superheldenfilms zoals Black Panther en Godzilla, wat dan door de solo's wordt gemaakt. Die muziek, maar ook syncs in
Wie zijn de solo's?
De solo's, een bedrijf in Amsterdam. André okay. Etema, die zij creëren trailermuziek en zijn er heel succesvol in. En dus dat dat bruggetje, dat is er, zeg maar, van Nederland naar LA en weer terug. En ook de andere partijen die veel syncs hebben geland in trailers, die niet alleen voor films, maar ook voor televisieseries. En dan merk ik dat dan ook wel een beetje dat EDM-achtige, hip-hop-achtige sound goed werkt, een aantal jaar geleden. En voor de ik begreep dat Nederlanders heel prettig zijn om mee te werken. En dan kijk ik even naar Marlijn. Dat is wat ik dan heb begrepen.
Ja, je hebt het over LA. Komt het ook uit specifiek bijvoorbeeld meer uit België, Duitsland, Frankrijk?
Ja, de grap is dat de focus door, omdat we ooit op bezoek zijn gegaan in LA bij Muse Expo, ligt de focus daar vooral ook omdat Activision en EA Games en al die andere grote producenten en studio's daar zitten.
En het is gewoon een gigantische markt.
En het is een gigantische markt.
Het is meer geld dan in Europa, denk
ja.
ik.
Ja, en vervolgens luisteren we heel goed naar onze achterban. En heeft Marlijn bijvoorbeeld een half jaar geleden gezegd... Maar luister, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat er in Europa te doen is. En die contacten waren er ook wel. Dus toen dacht ik van ja, laten we daar dan voor 2021 onze focus ook op leggen. Naast LA, want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. En dus we zouden nu een digitale handelsmissie naar Europa, zeg maar, doen. Dus Frankrijk, Duitsland en een aantal Scandinavische landen. Die vindt binnenkort plaats. Dat doen we dan dus helemaal digitaal. Maar we beginnen ook alvast binnenkort met een sessie over welke kansen zijn er voor mediacomponisten in Noorwegen, Denemarken. Ik heb Marlijn ook even gemaild. Van wat wil jij graag weten? En een aantal anderen, hoor. Maar ja, goed. Ik bedoel, ik ben geen mediacomponist. En zij zijn dat wel. Precies. Dus dat, dus die info. En we doen het voor hen.
Precies.
Met heel veel plezier. Dus daar komt binnenkort een sessie over. Waarbij we kijken van welke kansen zijn er in die landen. En nou ja, goed. Zo.
En je had net over de groep dames. Hoe groot is überhaupt de groep? Mediacomponisten die jij voorbij hebt zien komen in de afgelopen jaren vanuit Nederland.
Ja,
die zich bezighouden met dit toch wel specifieke stuk.
Ja, je bedoelt
in de muziekindustrie. Ja.
Nou ja, onze achterban bestaat uit uitgevers en de sync managers die zich bezighouden met syncs. Natuurlijk, wat else. En natuurlijk de mediacomponisten, aantal bezoek. Weet je, het is wel een niche-markt, want de markt is niet heel groot. En er is wel aandacht vanuit de artiesten en muzikanten natuurlijk om zich ook op dat vlak te begeven. En we zijn met Buma Music Emotion trekken weer iets van 400 bezoekers. Jong, talentig, de gevestigde orde. Die groep is nu groter. Onze achterban online is 10 keer groter. Nou, 10 keer groter is overdreven, maar een stuk groter. Dus ik denk dat er in totaal... Wat zullen er zijn?
Een paar honderd,
ja.
Zullen we het
daarop houden? Jij zegt het is een niche markt, wat volgens mij ook zo is. Hè? Want er zijn niet heel veel mensen die echt puur alleen maar... voor de media muziek componeren en daarvan kunnen leven. Ja. Maar ik heb wel altijd begrepen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat weet jij misschien beter, Maartje. Is het zo dat zeg maar wat er bij Buma Stemra aan inkomsten binnenkomt, heb ik al begrepen dat dat best wel substantieel gedeelte daarvan door media muziek gegenereerd wordt.
Ja, dat klopt ook. Goeie vraag.
Wat er interessant aan is, is dat het natuurlijk wel heel belangrijk is, want Buma Cultuur is degene die ook deze podcast bijvoorbeeld financiert. Omdat Dutch Music Export, het marketing, het platform waar we proberen Nederlandse muzikanten met behulp van marketingondersteuning meer succes in het buitenland mee te genereren. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor Buma Music in Motion. Het platform wordt uiteindelijk ingezet vanuit de Buma cultuur. Omdat ze zien dat daar, weet je wel.
Ja.
En Marlijn, jij gaf net al een tipje van de sluier, want je bent... Je legt al uit qua co-producent en de financiering daarvan. Kan jij puur percentueel zeggen hoeveel van jouw opdrachtgevers er dan echt Nederlands zijn en hoeveel dat is vanuit niet-Nederlandse landen, vanuit het buitenland?
Ja, dat kan ik een teleurstellend antwoord op geven. Dat ik denk dat 90% vooralsnog uit Nederland komt.
Ja, precies. Ja. Maar daar, nou ja,
nou, sorry, dat neem ik terug. Dat is helemaal niet teleurstellend.
Nee, dat is fantastisch.
Dat zijn allemaal ontzettend leuke producties waaraan ik werk. Maar ik bedoel teleurstellend in de zin van dat als je het over het buitenland hebt, dat daar nog werk aan de winkel is omdat die balans wellicht te veranderen of niet.
Ja, nou, ik denk dat is dan mijn expertise wat meer. Ik zit wat meer aan de artiest en de songwriter kant. Maar daar geldt het natuurlijk ook voor dat het in Nederland... Nederland is gewoon je thuismarkt. En daar zal je toch je successen moeten proberen te boeken. En misschien ook wel je brood op de planken in eerste instantie. Mm-hmm. En alles wat er buiten gebeurt is natuurlijk waanzinnig. Maar er zijn maar weinig voorbeelden van artiesten en of mediacomposers die er natuurlijk van kunnen leven. Volgens mij is in Nederland Tom... Junkie XL, Tom Hockenberg, Borg. 3 kansen. degene die zeg maar daar het meest bekend in is geworden. Hè? Want die heeft gewoon muziek voor echt blockbusters gemaakt, geloof ik. Maar,
ja, maar hij heeft ook echt de stap gezet.
Dat is wat je ook veel hoort vanuit de kant van de artiesten en de bandkant. Je moet in het land gaan wonen waar je succesvol wil gaan zijn. Waar zit de toekomst dan als we het hebben over het werk als mediacomponist? Want de film, de series, commercials, syncs komen nu allemaal voorbij. Dat zijn denk ik vrij traditionele outlets, om het zo maar te noemen. Hoe zit het met e-sports en met games en online? Er worden ook enorm grote games online gehouden. Fortnite, waar ook weer hele grote artiesten in zitten. Hoe ziet dat eruit? Is dat iets wat waar al een groot netwerk in is? Liggen daar kansen voor Nederlandse mediacomponisten? Aan wie zou ik de vraag stellen?
Zou ik proberen een antwoord te geven?
Berlijn, ja.
Ik ga hem denk ik straks ook weer aan Maartje doorpassen. Want ja, die hele online en gaming, al die nieuwe dingen die je nu noemt, zoals ik al zei in de intro, van ik richt me vooral op de meer de traditionele dingen, zoals drama, series en speelfilms. Dus ik kan daar eerlijk gezegd niet zo heel veel over zeggen. Ik kan misschien wel iets zeggen over waar de toekomst ligt. Is dat. De kwaliteit van de dramaseries die in Nederland gemaakt worden, dat wordt steeds hoger.
Ik daar iets over vragen? Ja? Valt dat te verklaren uit het feit dat er meer concurrentie is? Dus dat we niet alleen de NPO en RTL hebben, maar ook Netflix en Amazon. Want Amazon begint nu ook aan Nederlandse producties, begrijp ik?
Nou, ik denk dat het daar ligt doordat we. Kijk, de filmindustrie in Nederland is maar eigenlijk is niet echt een industrie. Want het wordt natuurlijk heel erg in de lucht gehouden, ook door een subsidiesysteem. Ja. Maar er is wel ontzettend veel ambitie en er wordt heel erg veel gemaakt. Dus ik denk dat waar wij heel erg goed in zijn, een Nederlandse mediacomponist, maar ook de hele Nederlandse filmwereld, is om met betrekkelijk weinig middelen hele hoogstaande dingen te maken. Want zo'n serie als Vliegende Hollanders, ja, daar zit gewoon ongelooflijk veel ambitie in. En als je dat is voor relatief heel weinig geld gemaakt. Nou, in Amerika zou het ondenkbaar zijn dat je voor zo'n budget zo'n serie maakt. Dus er wordt wel volgens mij wel met veel waardering naar de Nederlandse markt gekeken. Met wat we hier bewerkstelligen. En ik denk dat de toekomst dus heel erg zit in het hooghouden van die ambitie die we hebben. En ons veel spiegelen aan wat er ook in het buitenland gemaakt wordt. En proberen die kwaliteit gewoon. Ik ben ervan overtuigd met alles in het leven. Als je gewoon kwaliteit nastreeft, dan vindt dat op een gegeven moment zijn weg. Of het nou heel groots is, zoals Junkie XL in LA is gaan doen. Of klein. Kwaliteit komt altijd bovendrijven.
True that. Toch nog een vraag aan Marlijn. Doe je eigenlijk alles zelf? Heel even terug naar jouw bedrijfje. Je bent zelf de maker, maar je zei net uitgeverij en nog een label. De muziek staat ook op Spotify. Manage je dat allemaal zelf of heb je ook nog een team?
Nee, ik manage het eigenlijk allemaal zelf. Ja, dus ook de zakelijke afhandeling en acquireren. Ik doe alles zelf. Maar ik ben wel in gesprek met wat mensen om me heen. Voor die ambitie in het buitenland. Ja, dan lukt het op een gegeven moment niet meer om alles zelf te doen. Dus daar heb ik wel vertegenwoordiging nodig.
Goed om te horen. Heel interessant. Maar de toekomst, Maartje, dat is op zich een vrij makkelijke vraag. Jij bent in contact met zowel de uitgever als de zinkant en de mediacomponisten. Waar gaan we naartoe? Wat gaat er groter worden dan waar we het nu over hebben?
Nou ja, hoe ik het wil illustreren is dat we met de awards. We hebben jarenlang een aantal categorieën gehad. Maar dit jaar voor het eerst zijn we uitgebreid naar extra categorieën. Omdat daar die markt ook steeds groter is. En dat zagen we dus ook aan het aantal inzendingen. Dus we hebben de muziek in experience bijvoorbeeld genoemd. Dat kan van alles zijn. Van audiotours tot en met muziek of installaties in musea. Films in planetaria.
Dank je.
En ook een soort VR-achtige constructies. Modern ballet-achtige online shows. En daar waren ontzettend veel inzendingen. Dus die markt die wordt groter, maar ook podcasts. Bijvoorbeeld originele compositie in podcasts. Ja. Er waren heel veel inzendingen. Verder natuurlijk videogames en VR. Daar liggen ook heel veel kansen. Ik wilde nog heel even zeggen over met buitenland zaken doen, of in ieder geval buitenlands netwerk opdoen. Daar had Marlijn het net over. vanuit Buma Music Emotion. En proberen we ook ons te gaan focussen op die co-producties. En kijken of we dan via ITVA bijvoorbeeld en IVVR, wat natuurlijk internationale Nederlandse festivals zijn, die dus al die buitenlandse makers naar Nederland trekken. En dat aan te pakken als kans om op dat moment alle mediacomponisten bijvoorbeeld naar voren te schuiven. Doen we al met de IVVR, waarbij we natuurlijk een matchmaking organiseren tussen die buitenlandse filmmakers die op zoek zijn naar co-producties en dus ook Nederlandse creatives. Dan pakken wij onze kans en zeggen van ga dan samenwerken met een Nederlandse mediacomponist. En aangezien we dat willen uitbreiden, kijken we nu ook met ITVA naar deze mogelijkheden.
Ja, slim. Klinkt als een goed plan. Heel leuk. Als mensen die luisteren meer willen weten over Buma Music in Motion, waar kunnen ze dat het makkelijkst vinden? Maartje?
Op onze socials. Want daar zijn we heel actief op. En onze website. En
wanneer is de Buma Music in Motion Award uitreiking? Dat is volgens mij het eerst. Dat is jullie grote event, tenminste eventjes.
Ja,
als ik het zo mag noemen.
Ja, we hebben binnenkort dan die sessie over de Nordics en Scandinavië. Later in de maand mei Stranger Things Q&A door Tessa Rose Jackson. Kyle Dixon, de composer van Stranger Things. We maken de genomineerden bekend. En op 20 mei maken we de winnaars bekend van de Buma Awards.
Spannend. Ben je genomineerd, Marlijn, dit jaar?
Nominaties moeten nog bekend.
Oh, moeten nog bekend. Oh ja, natuurlijk. Maar heb je iets ingezonden? Dat is dan de betere vraag.
Ik heb wel iets ingezonden, ja.
Top. Vorig jaar won je met de 12 van Schouwendam. Hè. We hadden het net al even over jouw muziek. Die is terug te vinden op Spotify. Staat er echt alles op Spotify? Of ben je ook nog actief op andere platformen waar mensen dingen van jou kunnen horen en of zien? Gebruik je social media als een promotietool?
Ja, ik maak soms wel eens een making of filmpje van een productie die ik dan post. Dat soort dingen. En naast Spotify heb je natuurlijk nog allerlei andere kanalen, iTunes.
Zeker, zeker. Die moeten we ook even noemen. Nemen. Ja. En wat staat er voor jou op je agenda voor de aankomende tijd? Mooie nieuwe projecten waar je misschien al een klein tipje van de sluier kan delen.
Zeker. Eerst even afgelopen jaar. Er zijn een paar producties die zijn in stuwmeer beland van alles wat nog uit moet komen. Dat is een Belgisch film van Jan Verheijen. Die heet Red Sandra. Die zal 3 keer uitgekomen zijn, maar moet nog steeds uitkomen. Dan natuurlijk die ik nu al noemde, die Anne Frank film. My Best Friend Anne Frank. Die wordt ook wereldwijd op Netflix gereleased. Dus dat is ook heel interessant. En ik ben nu net begonnen met een film van Hans Herbots. En Hans Herbots is een Belgische regisseur, film heet Ritual. En hij heeft nu een hele grote hit op Netflix. Staat zelfs volgens mij nummer 1. Dat heet The Serpent.
Dat is die Thai. Nou, gaat er een Nederlands stel naar Thailand en dan...
Klopt.
Toch?
Ja. Dus hij is de regisseur van die serie, of een van de twee, geloof ik. En dit wordt mijn eerste samenwerking met hem. Dus het is heel spannend.
Ik hoor 2 keer België, toch nog behoorlijk wat buitenland.
Ja.
Geweldig. Een mooie afsluiter. Dank jullie wel voor jullie tijd en voor jullie inkijkje in datgene wat jullie doen voor de mediacomponisten en met muziek en media. Ik vond het heel interessant om dit even zo met elkaar te kunnen bespreken. Ik hoop onze luisteraars ook. Mocht je nou denken na het beluisteren van deze podcast, ik wil nog veel meer van deze podcast weten en de andere afleveringen ook terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Die zijn sowieso te vinden op Apple Music, Spotify of je andere favoriete podcast platform. We sluiten af met te benoemen dat deze podcast een initiatief is van het Fonds Podium Kunst, Buma Cultuur, Stichting Popcoalitie. Zij ondersteunen de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op www.dutchmusicexport.com. Dan nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende.